draaien. Laat ik voor je bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u hier zo groot bent. Heer, dat we alles bij u mogen brengen, Heer. Zo breng ik ook op dit moment Haaien naar u toe, Heer. Heer, laat hem gezegend zijn met uw woorden. Heer, en dat zijn woorden, Heer, mogen uitgaan door de gemeente, Heer. Dat ze mogen raken waar geraakt moet worden. Heer, zo zegen ik jouw woorden. Haaien in Jezus' naam. Amen.
Voordat we naar de Bijbel gaan kijken, een beetje nog. Eerst nog een paar plaatjes waar ik mee bezig ben. Ik dacht, zoek een paar plaatjes uit, dan weet je wat ik zo doe in het dagelijks leven. Ik heb een paar plaatjes uitgekozen van afgelopen mei, dat ik 2 weken in Spanje heb gezeten. Ik kan je zien, ik geef les aan Informa, een instituut, gelieerd aan de Kamer. Hetzelfde logo zie je ook op de katheder staan. Kamer in Madrid en in Barcelona. Nou, hier zie je mijn presentatie, het begin. Nou, in deze kerk zat ik in het begin in Madrid. Alianza d'Amor, dat is alliantie van liefde. Een hele mooie kerk, geeft veel aandacht aan mensen die het minder hebben dan wij. Juist omdat het meer dan in Nederland in Spanje crisis is. Nou, dan geef ik les. Hier is de volgende. Dit is mijn klasje. Ze zitten examen te maken aan het eind van de module die ik gaf. Ik had het over wat Jezus zegt in de evangelie. En wat de evangelie zeggen over Jezus. En ze zijn het examen aan het maken. Nou, deze mensen zijn geweldige mensen. Er ontstaan allerlei in rondom Madrid, allerlei kleine kerken. En deze mensen geven daar leiding aan. En het leuke van dit is dat je direct ziet dat deze mensen het kunnen gebruiken waar we hen voor opleiden, leidinggevende gemeente. Nou, de volgende. Oké. Met de trein naar Barcelona kwam ik aan in deze kerk, ook een kamerkerk. Ik lees je Evangelica Alianza, gewoon een evangelische gemeente. Dit is het andere klasje. Dan bij die mevrouw aan je rechterkant. In de kerk waar zij leiding geeft met haar man, zat ik in het kerkgebouw. Dat is erg aardig, omdat het een kerkgebouw is waar wat nadruk legt op het huiselijke. Dus daarom kom ik er ook de nachten doorbrengen. Ze werkt van 6 tot 2. Dat is 8 uur per dag. En daarna hebben ze tijd om in de kerk, in de gemeente, dingen te doen. We hebben een hele goede tijd gehad. De volgende. En over een week of 2 vlieg ik dan voor een weekje naar Manchester. Nou, dit zijn dus geen Spanjaarden. Dat zullen we wel zien. Dat zijn Chinezen. Ook een kamerkerk. Het leuke van deze groep is dat ze ontzettend leergierig zijn. Je hebt bijna, als je daar les geeft, bijna geen pauze. Zelfs in de pauze vragen ze nog je dingen. Nou, deze mensen geven ook leiding aan een Engelstalige groep binnen de Chinese kerk in Manchester. En op zondag was ik, de vorige keer dat ik er was, op zondag was ik daar ook. En dan zie je die mensen functioneren in het leiden van de liederen, het spelen, het muziek, dat soort zaken. Dus ook hier, alles wat je zegt, wordt ook direct toegepast in de gemeente. Maar waar ben ik nog meer mee bezig? Nee. En nog een keer. Nee, ik ga nog maar één terug. Als ik niet lesgeef, ben ik ook bezig met het coachen van gemeentes. Onder andere heb ik daar een boekje over geschreven. Als je dat interessant vindt om te weten wat we doen bij Kama, dan kan je dat gewoon gratis downloaden van de website en op je e-reader of iPad of wat je ook hebt om te lezen. Kan je dat lezen. En van september beginnen we met webinars. Dan kun je via het internet, kun je ons zien. En we gaan spreken over thema's die te maken hebben met missionair werk, missionair gemeente zijn. Als je dat interessant vindt, hou de Kama-website in de gaten. Want dat belooft echt iets leuks te worden. We hebben de eerste test van de week gehad. Dus hou dat in de gaten. Dan mag het naar de volgende. Oké, het thema, Only the Lonely. Nou, nog één verder. Ja, nog één verder. Als je een elektronisch speeltje bij hebt, hè, een telefoon, en je kan daarmee op het internet, dan mag je hem nu legaal gebruiken. Dus niet op de achterste rij nog even zitten Facebook of iets dergelijks. Je mag hem nu gebruiken. En wat is de bedoeling? We gaan straks een gedeelte uit de Bijbel lezen en ik ga er wat over vertellen. En als je app.gosoapbox opzoekt op je mobiel, krijg je een toegangsschermpje. En dat schermpje vraagt om een toegangscode en dat is Jeremia. Dan start de webpagina start op, zeg maar. En dan komt er één vraag. Vertrouwde God, of vertrouwde Jeremia voldoende op God? Nou, als je die vraag hebt, dan zit je goed. Daarnaast kan je zelf vragen stellen. Ja, zelf vragen stellen tijdens de preek. Je mag gewoon, nu mag je dat ding gebruiken, wat je anders altijd uitzet. Hè? Mag je nu gebruiken. En mag je vragen stellen. En je kan de vragen zien van iedereen die hier zit. Ja, dat kan. En het leuke er is, als jij een vraag ziet waarvan je denkt van ja, dat zou wel aardig zijn om het eind van de preek nog eens met elkaar te bespreken, kan je aan de rechterkant, kan je op het nummertje, kan je toetsen. En dan gaat die vraag langzaam omhoog. Nou, wie de meeste vragen heeft, of de vraag die het meeste aantal likes heeft, en die gaan we tijdens de collecte nog even bekijken. Nou, het is een beetje een test, hè. Zullen zien hoe het gaat. Maar het werkt wel. Ja, heb je? Jeremia is de toegangscode. Ja? Wie heeft hem al? De vraag, Jeremia, de... Ja? Oké, perfect. Oké, we gaan naar de volgende. Hij mag naar de volgende. Nou, jij kan dus nu niet de Bijbel gebruiken op je mobiel. Dus ik gebruik dan de Bijbel veel op mijn mobiel. Maar dan moet je afluisteren of gewoon de papieren versie er toch nog bij pakken. We gaan best een lastig thema behandelen vandaag. Je zag het al even op de eerste slide. Only the lonely. Only the lonely. Nou, dat ken ik nog van Roy Orbison. Nou, ik weet niet of je hem net zag. Als je boven de 40 of boven de 50 bent, dan ken je die man waarschijnlijk nog wel. Als je in de 60e jaren bent opgegroeid. Misschien het liedje ook nog wel. Maar we gaan het over een man hebben die dat ook zo voelde. Only the lonely. Ja, heb je hem? Ja? Iemand problemen? Nee? Er zijn een aantal die hebben het al. Dus kijk dan even bij je buren. De klacht van Jeremia staat in Jeremia 20, vers 7 tot en met 18. En ik lees het voor. Heer, u hebt mij verleid en ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in, dag uit lachen ze me uit. Lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt. Want de woorden van de Heer brengen mij dag in, dag uit schande en vernedering. En ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam. Dan laait er in mijn hart een vuur op, dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het niet. Want de mensen bouwen mij na. Overal paniek, overal paniek. Roep het, dan vertellen we het verder. Aan mijn vrienden, al mijn vrienden zijn uit op mijn val. Misschien laat hij zich verleiden, dan krijgen we hem in onze greep. Dan wreken we ons op hem. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ter val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd. Ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande. Nooit zal die worden vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. Ik leg u mijn zaak voor. Zing voor de Heer, loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de handen van boosdoeners gered. Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht en riep, U hebt een kind, een jongen. Het zal die man vergaan, als de steden die de Heer meedoogloos verwoesten. Hij hoorde kreten om hulp in de morgen, krijgsgeschreeuw op het middaguur. Had hij me maar in de schoot gedood, dan was mijn moeder mijn graf geworden. Dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Waarom moest ik de moederschoot verlaten? Ik heb alleen maar verdriet en pijn. Ik slijt mijn dagen in schande. Heftig. Heftig. Een van de moeilijke, misschien zelfs wel een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Ja, mag naar de volgende. Alleen zijn gaat heel erg diep, enorm diep. Elk mens heeft, denk ik, wel behoefte aan menselijk contact. Zo zijn we gewoon gemaakt. Zo heeft God ons gemaakt. Dat zei hij al tegen Adam. En God schiep daarna Eva. En ook in deze tijd hebben we de gemeente. Ik denk dat God dat echt met een bepaalde bedoeling heeft gedaan. Om aan die behoefte om contact te hebben tegemoet te komen. Ook elk mens, zoals je hier zit, heb je vriendschappen nodig. Contacten, mensen om je leven mee te delen. En daarom is het tegenovergestelde zo verschrikkelijk moeilijk. Ik wil je vragen, heb je je wel eens echt heel alleen gevoeld? Echt diep alleen. Dus niet in de supermarkt als je je ouders kwijt bent. Soms is dat voor de ouders nog erger dan voor het kind zelf. Maar heb je, dat bedoel ik niet. Als er echt niemand is waar je op terug kan vallen, dat gevoel. Voel dat je er niet bij hoort. Dat is ook niet alleen op de wereld. Alleen voel je vaak ook als er mensen om je heen zijn. Die je geen aandacht geven. Die waar je niet mee in contact komt. Die niet contact met jou opnemen. En juist in een grotere groep kunnen die gevoelens nog veel en veel heftiger zijn. En Jeremia is zo'n persoon. Die eigenlijk solistisch zijn taak doet, die God hem heeft opgedragen. En hij voelt zich niet alleen, hij wordt uitgespuugd door de mensen om hem heen, door de meerderheid. Ze zeggen tegen hem, we willen je niet meer. En dat zegt Jeremia hier, er is niemand die het voor me opneemt. Toen ik deze tekst las, toen dacht ik van, wat in onze wereld kan je vergelijken met de emoties in ieder geval die Jeremia hier ervaart? Die gevoelens die bij hem opkomen. Zijn er voorbeelden in ons leven die emoties van Jeremia oproepen? Denk juist na. Wat zou je kunnen noemen? Ik denk het namelijk wel. En één ding wil ik eruit halen. Ik denk dat bijvoorbeeld pesten is. Pesten is een heel groot probleem in Nederland. Afgelopen weken is dat weer in het nieuws geweest. En klein en groot hebben dat gevoel wat Jeremia hier ook heeft. Klein en groot doen er aan mee, jong en oud hebben er wel ervaring mee. En op de basisschool begint dat al. En dat gaat door op de middelbare school. En toen ik op internet zat te googlen, toen ontdekte ik zelfs dat het in verzorgingshuizen doorgaat. En dat oudjes daar nog steeds last van kunnen hebben. Dat anderen hen pesten. Ik hoef dat eigenlijk niet uit te leggen wat het is. Nou, pesten is eigenlijk dat je in een hoek wordt gezet door een grotere groep. Hè, zonder dat je jezelf kan verdedigen. Er zijn er gewoon te veel om je aandacht op te richten. Je kan jezelf niet verdedigen. Iedereen heeft het op je gemunt. Schelden, slaan, duwen. En op het werk, wat een tijdje terug zelfs nog op het Radio 1-journaal was, gebeurt het ook. Gewoon subtiele opmerkingen en schelden. Dus ook tot aan de oudjes toe. En zelfs, nu we sociale media hebben, gaat het zelfs door op Facebook. Kunnen je kinderen er last van hebben. WhatsApp, heel makkelijk. Daarmee worden de pestmogelijkheden ongelimiteerd. Nou, wat doet dat met je? Wat doet dat met een kind? Wat doet dat met de volwassenen? Nou, dat kun je pas echt vertellen als je ooit in je leven gepest bent. Dan kun je pas werkelijk daar iets van zeggen. En de gevolgen, dat zullen we straks ook zien, zijn vaak schokkend. Dat gevoel, als ik het dichterbij mag brengen of kan brengen, dat gevoel heeft Jeremia ook uitgespuugd. De volgende. Nou, wie is Jeremia? Wat ik wil doen is een beetje een beeld schetsen van wie hij is. Zodat je een beetje een idee krijgt van ja, waar komt dit gedeelte nou vandaan? Nou, wie is Jeremia? Nou, het is aangrijpend, dat heb ik al gezien, maar het laat iets zien van binnenuit van wie Jeremia is. En dat is stevige kost, dat heb je al gezien. En om hem te begrijpen, om Jeremia als persoon te begrijpen, moeten we een aantal versen lezen uit de rest van het boek. Wat hij gedaan heeft, hoe hij is geroepen, wat voor taken heeft, enzovoort, enzovoort. Nou, wie is Jeremia? Hij is jong geroepen. Een jonge man. God roept hem om profeet te worden. En dan zegt God tegen hem, in hoofdstuk 1, vers 4 tot 10, en ik lees niet allemaal, maar ik zal een paar dingen citeren. Ook al ben je jong, je zult spreken tot diegene waar ik je naartoe stuur, want ik ben bij je om je te bevrijden. Dat is Jeremia. God voorziet eigenlijk al dat het moeilijk zal worden, maar dat hij naast hem zal staan. Dat kennen we eigenlijk ook al van mensen zoals Mozes, die zei, ik kan het eigenlijk niet. En dat God tegen hem zegt, ja, ik ga met je. Jesaja ook, als profeet, geeft God hem een duw en zegt van, ik ben met je. Timotheus was ook zo'n jongeman in het Nieuwe Testament. En Paulus als een soort geestelijke vader heeft hem daar ook doorheen geholpen. Eigenlijk zegt God, ik zal je helpen, ik zal de woorden in je mond leggen en je zal niet alleen zijn. Maar Jeremia heeft zo zijn twijfels. Nou, wat is de boodschap van Jeremia? Nou, Jeremia stelt onrecht en zonde aan de kaak. Als je de Bijbel erbij hebt, lees met mij die teksten die hier staan op het scherm. Een paar voorbeelden van wat hij deed. Bijvoorbeeld Jeremia 2 vers 13. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Het volk heeft dus God verlaten en heeft daar iets voor in de plaats gesteld. Iets wat niet dat levend water is, maar hebben zelf dingen bedacht, er iets voor in de plaats gezet. Die leegte zonder God hebben ze opgevuld. Een ander bekend gedeelte van Jeremia is de preek van die Jeremia uitspreekt bij de poort van de tempel. In hoofdstuk 7. Dan staat hij bij de ingang van de tempel, de plek, het centrum van de Joodse godsdienst. En dan zegt hij, moet hij zeggen van God. Ga, staat in vers 2, ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs. Luister, jullie die door deze poort naar binnen gaan om de Heer te vereren. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. En dan komt het. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedriegelijke leus. Dit is de tempel van de Heer. De tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn. Maar jullie vertrouwen op die bedriegelijke leus. En dat zal je niet baten. En dan komt het opnieuw. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijneed, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel. Het huis waaraan mijn naam verbonden is met de gedachte, ons kan niks gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ook stevige kost. God wil pas in de tempel, het centrum van wat, waar zij in geloven, pas wonen als het volk naar hem luistert. En doet wat hij zegt. Jeremia zegt eigenlijk van, als jullie dat niet doen, is God er niet. En een andere profeet beschrijft het ook duidelijk, dat God zelfs de tempel verlaat. Nog een stapje erger. In hoofdstuk 11, vers 3 en 4. Vervloekt zelfs Jeremia het volk. Dit zegt de Heer, Jeremia 11, vers 3 en 4. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van het verbond dat ik jullie voorouders heb opgelegd toen ik hen uit de smeltoven van Egypte haalde. Ik heb gezegd, luister naar mij en doe alles wat ik jullie gebied. Dan zullen jullie mijn volk zijn en zal ik jullie God zijn. En wat wordt eigenlijk gezegd door Jeremia? Het volk moet doen wat is afgesproken in het verbond dat God met hen in het verleden had opgesteld. Zomaar een aantal voorbeelden uit hoofdstukken voor, hoofdstuk 20. Wat Jeremia ervaart, en dan komen we weer terug bij Jeremia. Wat Jeremia ervaart, dat hij hier geen vrienden mee maakt. Vooral als ze niet willen luisteren. En daarom komt hij al snel alleen te staan. Er is geen bekering en ook geen verandering bij zijn publiek. En dan wordt Jeremia de mond gesnoerd. En toch had God tegen hem gezegd, je moet het zeggen. En de gevolgen voor Jeremia zijn heel duidelijk. En toch heeft hij een geweldige drive. Hij moet dit zeggen. Je merkt in het hele boek Jeremia dat het een gedreven mens is. Hij kan niet anders dan deze woorden van God spreken. Ook als heel veel mensen hem tegenwerken. Zelfs van kant willen maken. Hij gaat maar door. En dat was vaak ook de taak van Jeremia. Dat was vaak de taak van een profeet. Maar het boek Jeremia laat zien wat dat met een mens doet. Als je zo alleen komt te staan. Jeremia laat zijn hart spreken. Zegt van dit is soms gewoon te veel. Te veel voor mij. Het is geweldig. Dat is het volgende punt. Emotioneel mens. Een mens met hele hoge hoogtepunten en hele diepe dieptepunten. Op het ene moment staat hij bovenop de berg. En daarna glijdt hij af naar het diepste dal. Het diepste punt in het dal. Als je het boek leest, dan zie je dat ook. Het boek is geen chronologisch boek. Het springt van de hak op de tak. Nou, dat is ook een beetje het karakter van Jeremia. Het is iemand van de hak op de tak. De ene keer geweldig blij, de andere keer geweldig depressief. De ene keer hoop, de andere keer hopeloos. En het gedeelte wat we hebben gelezen speelt zich af op zo'n dieptepunt. Hij ziet het gewoon niet meer zitten. De volgende. En dan botst Jeremia. Ten eerste botst hij met God. Hij gaat de strijd aan met God. God zegt hij, u hebt mij overgehaald en u hebt gewonnen. En het is geweldig hard woordgebruik wat hij hier gebruikt. Dat komt in het Nederlands niet zo naar voren, maar dat Hebreeuws is ontzettend hard. Ik denk het sterkste taalgebruik tot nu toe. U was te sterk voor mij en u hebt mij in uw greep gekregen. En nu gaat hij twijfelen. Hij gaat twijfelen aan zijn roeping, want dit is toch niet de bedoeling. En we kennen dat ook uit het boek Job. Job gaat ook twijfelen. Maar is God wel goed voor mij? Is God wel degene die hem geroepen is wat Jeremia zegt. En toch had God tegen Jeremia gezegd in hoofdstuk 1 vers 8. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Ik zal bij je zijn. Jeremia, of God wist dat het moeilijk zou worden en dat Jeremia op hem moest vertrouwen. Dat was het uitgangspunt. Het zou niet makkelijker worden. Maar wat mensen je aan kunnen doen, kan ontzettend moeilijk zijn. Verschrikkelijk zijn. En door de boodschap die hij spreekt, zetten mensen hem in een hoek. Hij wordt bespot, omdat het woord van God spreekt. Kijk, als hij daarmee zou stoppen, is het probleem direct afgelopen. Al die spot weg, vervolging weg. En toch, zoals ik al zei, die drive om het te blijven doen. En niet alleen met woorden wordt hij vervolgd, ook fysiek krijgt hij er geweldig van langs. Als je bekijkt naar dat gedeelte daarvoor, in hoofdstuk 20, als je de Bijbel er weer bij hebt, in vers 2, hoofdstuk 20, vers 2, dan wordt gezegd, toen de priester Paschur, de zoon van Immer, hoofdopzichter van de tempel, Jeremia dit hoorde profeteren, liet hij de profeet stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok sluiten. Toen Paschur hem de volgende dag uit het blok haalde, zei Jeremia tegen hem, de Heer noemt jou niet langer Paschur, maar Magor Misabib. Hier wordt Jeremia dus gewoon in het blok gezet. In de Benjaminpoort bij de tempel. Nou, later kan je zelfs lezen dat hij in de gevangenis wordt gegooid en zelfs in een put wordt gegooid. En toch heeft er bij Jeremia een idee gezeten van, ja, willen jullie niet je bekeren, uiteindelijk naar God terugkeren? Ik denk, als dit met je gebeurt, het eerste wat je zou willen doen is gewoon bijltje erbij neergooien. Ik hoef er niet meer. Dit is het dilemma. Of Gods woord spreken, of er verlangs krijgen. In vers 9. En toch, die innerlijke strijd die Jeremia ervaart, dat heen en weer slingeren tussen Gods opdracht en de mensen die tegen hem zijn en tegen zijn boodschap zijn. En toch kan hij het niet binnenhouden, zegt vers 9b. Dan zegt hij, dan laait er in mijn hart een vuur op. Dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bewang te houden, maar ik kan het niet. Hij kan het niet voor zich houden. Het volgende. Vanaf vers... Nog één terug, sorry. Het volgende gedeelte in vers 10. Eerst die strijd met God. En dan, dat was het dieptepunt en dan een hoogtepunt. Waar hij, ondanks dat er over hem wordt geroddeld, achter zijn rug wordt gekletst, zelfs zijn vrienden willen, staat er, dat hij onderuit wordt gehaald. Zelfs dan zegt hij, mijn God is meer, groter, krachtiger. God is bij mij. Hij is een geweldige held, staat. Twee dingen kun je hiervoor zeggen eigenlijk. God is degene. Ja, aan het begin zei je dat je op hem kon vertrouwen, waar Jeremia op kan vertrouwen. En God doet wat hij heeft beloofd. Twee gevoelens kwamen er eigenlijk bij hem boven. Hij zei, ik wil er eigenlijk mee kappen. Ik wil ermee stoppen. En nu is er een gevoel van wraak die bij hem boven komt. Hij weet dat God bij hem is en hij zegt, laat mij uw wraak op hem zien. Het zijn gevoelens die eigenlijk ver van ons afstaan. Je hebt ook van die psalmen waar die wraak wordt opgeroepen. Jeremia vraagt eigenlijk hetzelfde wat die tegenstanders van hem ook vroegen. Wraak. Ze onderuit wilden halen. Vraagt hij nou eigenlijk ook voor die mensen die hem tegenstaan. Oog om oog, tand om tand. Laat ze maar eens voelen wat ze mij hebben aangedaan. God had hem beloofd dat hij bij hem zou zijn. De vervolgers zouden het echt niet winnen. Dus nogmaals, God laat het niet te ver komen, lijkt het. Dat is wat Jeremia zegt. En de vraag die je zou kunnen stellen, is Jeremia hier goed bezig? Zijn die gevoelens zo reëel? Zou je dat mogen voelen? oog om oog, tand om tand. Laat ze maar eens voelen wat ze mij hebben aangedaan. Ik denk dat je helder moet zijn over de emoties van Jeremia. En ik denk dat het ook lastig is, en dat is het sterke van de Bijbel, dat ze die emoties ook laten zien. En als we bijvoorbeeld naar de Heer Jezus kijken, dan zien we dat oog om oog, tand om tand, in het geheel niet terug. Als hij bijvoorbeeld aan het kruis hangt. We zien daar een duidelijk verschil. Als Jezus aan het kruis hangt, grote pijn, waar hij wordt gekruisigd, waar hij door zijn eigen schepping op een kruis is gespijkerd, dan bidt hij voor zijn opstanders. En ik denk dat Jeremia zeker geen voorbeeld is om na te volgen in dit gedeelte. En dan op het eind, is er lof in vers 13. Zing voor de Heer, zegt hij. Zing voor de Heer, loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de handen van de boosdoeners gered. En dan denk je van, oh, hij staat uiteindelijk toch weer op die berg. Hij trekt zichzelf uit het moeras. Eindelijk een hoopvolle conclusie. En eigenlijk zou het hier moeten stoppen, zou je zeggen. Denk je, eind goed, al goed. Hij heeft God in alles gezien en hij kan God daar ook voor danken. En dat is toch weer Jeremia. Hij schiet ineens weer de andere kant op. Van de diepe, van de hoogte naar de diepte. En dan zegt hij vanaf vers 14, was ik maar niet geboren. Dan zou maar dit alles niet overkomen zijn. En hij vervloekt niet God, hij vervloekt niet zijn ouders, maar dat zou zelfs zonde zijn volgens de wet. Maar hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Moet ik dan de hele leven met deze schande leven, zegt hij. Was ik maar niet geboren, had dit mij niet overkomen. En zo eindigt het gedeelte in mineur, in eenzaamheid. En als je deze persoon in het dagelijks leven zou tegenkomen, dan zou je zeggen van rijp voor de psychiater. Hij is zo alleen dat hij nu spijt heeft dat hij leeft. Was ik er maar niet. Maar bij jonge mensen die lange tijd worden gepest, hoor je vaak de neiging om er dan maar een einde aan te maken. En helaas hebben een heel aantal mensen dat ook gedaan. Zover kan het komen bij iemand die gepest wordt. Het kwam bij mij heel erg niet binnen van toen ik hiermee bezig was. Als je dat dan op internet opzoekt, dat mensen er een einde aan maken als zoveel mensen tegen hun zijn. De volgende. Ik vond deze. Tim Ribberink. Ben ik aan het leven. Lieve pap en mam, ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. 2012. Uit de Twentse Courant Trabantia. Dat gebeurt. Mensen zo worden uitgespuugd dat ze er een einde aan maken. En als ik het goed heb, ik heb nog even gekeken. Volgens mij was het ook nog hun enige kind. Nou, hoe staat het dan met ons, met de kerk? Je mag nog naar de volgende. Maar wat kan je hier nou mee met zo'n tekst uit Jeremia? Wat kan je hier nou mee? Als je naar de eerste gemeente kijkt, dan lijkt Handelingen 2 wel een hemel op aarde. De christenen hadden alles gemeenschappelijk geweldig. Ze braken het brood aan huis, er was openheid. Ze gebruikten de maaltijd in de geest van eenvoud en vreugde, staat in Handelingen 2. En ze stonden in het gunst bij het hele volk. Dat gebeurt allemaal in Handelingen. Dat is openheid, acceptatie van iedereen. En de kerk, wat heeft de kerkgeschiedenis ermee gedaan? En soms als ik kerkgeschiedenis moest ik natuurlijk bestuderen voor mijn opleiding, voor de studie. En dan zie je dat de kerkgeschiedenis een heel ander beeld laat zien op sommige momenten. Er zijn verschrikkelijk veel Jeremia's geweest, profeten uit de kerkgeschiedenis, hebben het juist heel erg moeilijk gehad. En hebben het vaak ook met hun leven moeten bekopen. Kritiek. Corrigeren, kerkelijk klokken luiden, werd meestal nooit positief ontvangen. Buitenbeentjes moesten het heel vaak ontgelden. Als je uit de Oude Water komt, dan weet je natuurlijk van de heksenwaag. Als je daar nog nooit bent geweest, laat je eens informeren wat daar gebeurde en waarom dat gebeurde. Ook al gebeurt dat niet meer zo, hè, we geloven niet meer dat je op die manier mensen op de proef moet stellen. Maar de profeten van onze tijd hebben het nog steeds niet makkelijk. Denk maar eens aan Bonhoeffer die het met zijn leven moest bekopen. Of Martin Luther King, die werd doodgeschoten. En dan vandaag de dag. Laten we het wat breder trekken naar de kerk van vandaag de dag. Naar de gemeente lokaal, naar deze gemeente. Ik denk dat de kracht van de gemeenschap, van de kerk, blijkt als er in de gemeente acceptatie is voor iedereen. Juist ook voor de Jeremia's, voor de buitenbeentjes. Wie dat dan ook is. Terwijl ik scheer niet elk gedrag over één kam. Zo van, ja, je moet alles maar accepteren. De Bijbel spreekt daar voldoende over. Maar voor de Jeremia's, voor de buitenbeentjes, voor iedereen moet een plek zijn in de gemeente. De volgende. Voor de Jeremia's in de kerk. Er zijn maar weinig die in de kerk zaken aan de kaak stellen zoals Jeremia dat deed. En toch lopen er ook in de kerk, ik weet dat, mensen rond die vergelijkbare gevoelens hebben als Jeremia. Ze voelen zich niet geaccepteerd. Ze voelen zich niet gehoord en niet gezien. En dan nog niet eens omdat ze kritisch zijn, maar gewoon om wie ze zijn. Ze voelen zich gewoon alleen in de kerk, in de gemeente. Toen dacht ik van, ja, hoe kan ik dat duidelijk maken? Nou, laat ik dat duidelijk maken met een ervaring die ik zelf heb. Je spreekt wel eens ergens, en als je daar dan voor de eerste keer komt, ik moet in het verleden tijd spreken, als ik daar voor de eerste keer kwam, en ik was iets te vroeg, dan waren mensen heel vaak bezig, druk met de voorbereidingen, met de muziek. En soms stond ik daar, en dan stond ik daar maar. En niemand sprak me aan, niemand zei welkom. Iedereen ging zijn gang. En op zo'n moment ben je er, maar je hebt het gevoel dat je er ook weer niet bent. Mensen lopen aan je voorbij. Zeggen, oh, u bent de spreker. Nee, niemand. En op dat moment bekroop me een gevoel van, oh, ik voel me toch wel een beetje alleen. Alleen voelen in de kerk zou niet mogen kunnen. Omdat het juist de gemeenschap is waar iedereen een plek heeft. Waar Jeremia's zich ook thuis moeten voelen. En als dat wel het geval is, dan is het duidelijk iets grondigs mis. Jeremia's buiten de kerk lopen helaas. Nou, ik moet niet zeggen helaas. Het is feitelijk. Heel veel Jeremia's buiten de kerk rond. In de maatschappij lopen er heel veel mensen rond die zich ten diepste alleen voelen. We hoeven daar niet moeilijk over te doen. Het zijn niet alleen maar de oudjes die achter de geranium zitten, om dat zo plastisch te zeggen. Maar ook gewoon jongeren die zich alleen voelen. Jonge mensen. Zelfs gewoon mensen zoals u en ik. Weet je, we hadden het net al even over pesten. Nou, 400.000 jongeren worden jaarlijks gepest. En meestal op school. Maar gelukkig is daar heel veel aandacht voor. Ook de laatste tijd over pesten op het werk. Maar als je daarmee rondloopt. En je komt hier in de kerk. Wat doe je daar dan mee? En dan wil ik je zeggen. Als je gepest wordt. Als dat jou overkomt op dit moment. Loop daar niet meer rond. Blijf niet alleen staan, maar praat er met iemand over. Misschien naast de dienst, na de dienst. Deel wat je voelt. En maak het niet iets wat van je alleen is, maar maak het iets wat wordt gedeeld door anderen. De kerk is juist een gemeenschap waar Jeremia's zich thuis voelen. Dat is de kracht van de kerk. Het moet een warme gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar zelfs de Jeremia's niet met de nek worden aangekeken. Ooit hoorde ik van een jongen die kwam nieuw een kerk binnen en hij had een staart. En toen zei iemand tegen diegene, ja, maar dat kan niet. En dat had die jongen niet mee bedoeld. Hij was zo, hij had dat. Het is alweer een heel aantal jaren geleden. Maar toch had hij dat aan mij verteld. Juist omdat het hem zo had geraakt. De kerk is juist een gemeenschap waar iedereen thuis kan komen. Zoals ik zei, uit ervaring weet dat ik dat niet iedereen dat voelt. Er lopen heel veel mensen rond die wel naar de kerk gaan, naar de preek willen luisteren, nou, zelfs naar de kring gaan. Maar toch ervaar ik, kan hier niet mezelf zijn. En ik denk dat dat pas lukt als we de gemeenschap binnen de kerk voorop stellen, in plaats van allerlei activiteiten te organiseren om die gemeenschap te bouwen, maar juist voorop stellen dat het gemeenschap is. Dat is een essentieel verschil. Nou, denk je, het gaat van hoogte naar dieptepunten. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk met Jeremia verder? Nou, misschien ken je het boek Jeremia met name door dit gedeelte. Dit gedeelte staat vaak op kaartjes, juist als een bemoediging. Jeremia 29, vers 10 tot 14. Dit ken je. Als je wil opzoeken, 29, vers 10 tot 14, zal ik het langzaam lezen aan het eind. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als je mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Het volk luisterde niet. En Jeremia profeteerde dat die ballingschap waarin ze werden gevoerd 70 jaar zou gaan duren. Maar dat er hoop is dat God het volk zal herstellen. En ze spuugde Jeremia op dat moment uit. En ook daarmee zijn boodschap en daarmee ook Gods onderwijs. Maar God blijft trouw. En hij zegt zelfs hier na 70 jaar zal ik jullie een hoopvolle toekomst geven. Als je hem zoekt, zegt Jeremia, hier zegt hij uit monden van de Heere God, zal ik jullie een hoopvolle toekomst geven. En daar ligt direct ook een opdracht voor de gemeente. De gemeente is een plaats waar je een hoopvolle toekomst zou moeten kunnen ervaren. En waar mensen, waar jij dat zoekt, zal je God vinden. Samen, als gemeenschap. Amen. Nou, als je vragen hebt ingevuld op Sobox, dan heb je nu nog even de gelegenheid om eventueel je hoogste scores te benadrukken. Dan pakken we tijdens de collecte de twee hoogste vragen pakken we eruit. Daar gaan we nog even naar kijken. En dan komt straks wat er op Sobox staat, komt straks ook op het scherm. Dus je kan nog net een vraag stellen en zeggen van ja, daar wil ik nog eens met iemand over praten. Nou, tik het in, snel. En dan komt hij straks terug. Ik denk dat de vraag die we het beste kunnen beantwoorden is met 13 likes. Kun je vertrouwen op God misbruiken? Kun je vertrouwen op God misbruiken? Ja. En de volgende... De kerk is meer, stelling, de kerk is meer van kwantiteit dan van kwaliteit. Nou, je kan, als je erop klikt, kan je nog even door. Ja, klik, zou je erop willen klikken? Ja? Ja? Dus dan kan je nog even kijken wat er over gezegd. Nou, vertrouwen op God zou je best wel kunnen misbruiken in mijn ogen. Dat zou je best wel kunnen misbruiken. Dat je bijvoorbeeld je eigen verantwoordelijkheid op God, naar God toeschuift. En dan je eigen verantwoordelijkheid daarmee, zeg maar, niet erkent. Ik denk dat dat best wel zou kunnen. Het vertrouwen op God moet ook echt werkelijk vertrouwen op God zijn. En terug, nog één ding. Kan je hem nog naar boven... Byron, kan je hem nog naar de volgende back to event? Ja? De kerk is meer van de kwaliteit dan van kwantiteit dan van kwaliteit. Ja? Ik denk dat je dat sommige kerken best wel gaan voor de getallen. Eerder voor de getallen dan voor de kwantiteit. Dat zou best kunnen. Ik denk dat het een goede stelling is om jezelf een spiegel voor te houden. Van wat is nou het belangrijkste in de gemeente? Gaan we voor de diepgang of gaan we voor het aantal mensen dat in de gemeente komt? Ik denk dat dat aan elkaar gerelateerd moet zijn. Je wil graag voor de kwaliteit gaan, de diepgang, zodat mensen ook God beter leren kennen. Maar je wil graag dat mensen, überhaupt als ze dat nog niet zijn, ook daadwerkelijk bij God komen. Dus kwantiteit heeft wel een functie, maar moet nooit ten koste gaan van de kwaliteit. En er komen hele grote gemeentes komen daar ook achter. Dat het soms vaker om de getallen ging, waardoor de mensen minder aandacht kregen en op die manier minder snel groeiden. Dus ik denk dat je daar goed naar moet kijken. Nou, je kan, dit blijft gewoon openstaan, dus als je nog daarna, we hebben niet zoveel tijd, als je daarna nog erop wil reageren, nog even wil kijken ook thuis, kan je nog kijken als je nu geen mobiel bij je had of een tablet, kan je thuis nog even de antwoorden bekijken.